kijken hoor. Ja, goedemorgen. Ik ben hier helemaal heen komen wandelen, vanuit mijn stoel dan, hier naartoe. De rest heb ik met de auto gedaan. Ik ben een wandelaar geworden. En hoe dat gekomen is een lang verhaal. En daarom vertel ik het maar helemaal, zoals ze zeggen. Eens even kijken. Oeh, die staat helemaal daar. Dan moet ik even naar mijn scherm wandelen. Het is allemaal wandelen vanmorgen. Ja, ik ga het hebben vandaag over aanbidding. En je kunt alvast opzoeken Johannes 4, want daar gaat eigenlijk de hele preek over op twee teksten na, die de clue zullen onthullen. En wat heeft dat met wandelen te maken? Kijk of dit al werkt. Yes, dat werkt. Wat een techniek, hè? Ja, misschien herken je eraan, ik zit mijn hele leven al bij een put. Soms, oh wacht even, ik zal weer even mijn wandelgerij afdoen, want ik ben tenslotte aangekomen. Ik ben thuis, onder jullie. Ik zit mijn hele leven al naast een put of bij een put. En soms zelfs er een beetje in. En met een emmertje put ik daar heel diep wat verfrissing voor mijn ziel. En elke keer als ik dat emmertje naar boven haal, dan hoop ik dat daar wat meer blijdschap in zit, wat meer vrede, wat meer geborgenheid, wat meer gezondheid. Ja, wat meer, iets meer van wat. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo. En dat ken je misschien, dat gevoel. We zijn allemaal op zoek. En om praktisch te maken uit dat emmertje kwam eens een keer een mooie nieuwe rode scooter. Daar was ik heel blij mee. En daar ben ik een paar maandjes blij mee en dan is het weer normaal. Of er komt een vakantie, die haal je dan uit en ben je weer een weekje blij. En misschien komt er een Belgisch biertje uit, dan ben ik een avondje blij. Ja, alles wat je uit die put trekt. Het zijn leuke, mooie dingen die God ook gegeven heeft, denk ik. En je drinkt ervan, je geniet ervan en het is weer voorbij. En je moet blijven putten. En toen zag ik opeens een advertentie in mijn Bijbel staan. Wandelaars gezocht. En waar die advertentie staat, daar zal ik jullie vandaag laten zien. Dat vergt natuurlijk wat uitleg. Hoe zit dat nou? Je hebt een deel van het verhaal erkend, de conclusie nog niet, maar dat ben je van mij gewend. We gaan Johannes 4 lezen. Ik ben een grote voorstander om, als we spreken over de Bijbel, om daar ook uit de Bijbel te spreken. Dus we gaan gewoon een heel stukje lezen. Johannes 4 vanaf vers 1. Toen nu de Heere vernam dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, ofschoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok weder naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sychar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken, want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zeide tot hem, hoe kunt gij, een Jood, van mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, gij zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. Zij zeide tot hem, Heere, gij hebt geen emmer en de put is diep, hoe komt gij dan aan dat levende water? Zijt gij soms meer dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zeide tot haar: een ieder die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water. Dat springt ten eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem: Heere, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen hoef te gaan om te putten. Hij zeide tot haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Terecht zegt gij, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. Hierin hebt gij de waarheid gesproken. De vrouw zeide tot hem: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en gij lieden zegt dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar: Geloof mij, vrouw, de uren komt dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden. Maar de uren komt en is nu dat waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden, moet aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zeide tot hem: Ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het. Oké. Het verhaal begint dat Jezus een succesvol bediening had. Hij doopte nog meer mensen dan Johannes deed. Maar daar ging het hem niet om. Hij kiest ervoor om weer naar Galilea te gaan. En daar staat er zo'n zinnetje in vers 4. En hij moest door Samaria gaan. Jezus deed dingen omdat hij het zijn vader zag doen. Hij zegt: Ik kan niks doen tenzij ik het mijn vader zie doen. Dus hij dacht niet 's morgens van: Kom, laat ik eens naar Galilea gaan of zo. Maar hij had overlegd met zijn vader. Ik denk: Ik moet naar Galilea en bovendien moet ik door Samaria. Ik heb hier een... ik ben iets te snel gegaan. Ik heb hier een kaartje. En werkt dat? Hij zit zelf, nou, klein puntje. Kijk, normaal ga je hier van Judea naar Galilea, ga je zo rechtdoor. Dat zou je zeggen, hè? Met de benzineprijs is het wel makkelijk om de kortste weg te nemen. Maar de Joden deden dat niet zo. Die gingen zo, en die gingen hier over de Jordaan, bij Jericho. En die gingen zo dat groene lijntje zo, en die gingen dan weer terug. En dan gingen ze daar naar Galilea. Waarom? Ze hadden echt een enorme, grondige hekel aan Samaritanen. Samaritanen was een volk dat door de Assyrische koning in het land van Israël was gebracht toen het leeg was. En zij hebben de godsdienst van de Joden geleerd. En zij hebben het een beetje vermengd met hun eigen ideeën. Het zijn geen echte Joden, maar het zijn ook geen echte heidenen. En voor een Jood had liever een heiden, daar kon hij lekker op afgeven, maar zo'n halve Jood, daar konden ze niks mee. En het was zo erg dat ze echt een omweg maakten. Het was ondenkbaar om door Samaria te gaan. En toch staat hier: Jezus moest door Samaria gaan. En dat had met de opdracht van zijn vader te maken. Hij moest daar iemand gaan ontmoeten. 1 Samaritaanse vrouw. En daarom moest hij door Samaria gaan. En daar aangekomen, dan zit hij vermoeid aan de put en zijn discipelen zijn weg. Hij zit daar alleen en dan komt daar op het heetst van de dag, het 6e uur, dat is bij ons 12 uur, is makkelijk, tel er maar 6 uur bij op. Die vrouw die kwam daar om water te putten. En ik heb wel eens een filmpje gezien of een foto, hè, weer zo'n grote vaas die je dan op je hoofd zet. Ik weet niet of je wel eens met een jerrycan hebt gewandeld op de camping met 10 liter water erin. Maar als je dat op je hoofd zet, ik weet niet, misschien heb je wel 15 of 20. Heel veel water heb je dan bij je. En heeft zij bij zich. En in die hete zon, en die stad, die was best wel een eindje verderop. En ja, daar kwam ze dus op het heetst van de dag. En dat deed ze omdat ze zich schaamde. Omdat ze met de nek aangekeken werd. Omdat ze afgewezen werd door iedereen. Iedereen roddelde over haar. En ze heeft zich geïsoleerd en ze dacht, nou, als ik nou op het heetst van de dag ga, kom ik niemand tegen. Dacht ze. En dan komt ze daar aan en dan ziet ze daar een man zitten. Ze schrikt zich een beetje kapot. Maar gelukkig, het is een Jood, dus die zal wel niks tegen haar zeggen. En tot haar verbazing en schrik vraagt die Joodse man vriendelijk, mag ik wat water van jou? Nou, dat was toch een onmogelijkheid. Hoe kunt u nou met mij willen praten? Alleen al, ik ben een Samaritaanse, ik ben een vrouw en u bent een Jood. Dat gebeurt toch niet? En toch zegt Jezus, mag ik jouw aandacht? En misschien denk jij ook, ja, hoe zou God nou tegen mij willen praten? Als hij wist wie ik was. Dat is toch voor die theologen en voor die mensen die veel van hun Bijbels weten. Misschien voor die meneer die op het podium staat, maar ik. En dan komt de Heer Jezus vandaag naar je toe en die zegt, mag ik wat van je tijd? Mag ik eens met jou praten? Mag ik eens wat van jou hebben? En natuurlijk, als de Heer Jezus iets van jou vraagt, wil hij veel meer teruggeven. Die vrouw dacht, ja, de Heer Jezus zegt, ja, ik kan, als je mij vraagt, dan had ik je water gegeven. Dan loop ik voor op de zaak, maar de Heer Jezus zegt, kijk, ik vraag je wel een beetje water, maar ik wil je water geven dat je dorst voor altijd lest. En niet alleen maar je dorst lest, niet alleen maar je dorst wegneemt, maar het wordt zoveel binnen jou dat het van je uit naar buiten stroomt, zodat je het kan uitdelen aan iedereen. Dat je zelf een bron wordt waar de mensen zich aan kunnen laven. Mooi woord. Tot eeuwige leven. En die Samaritaanse vrouw die zegt, ja, maar wacht, u heeft geen put, geen emmer, de put is diep. En wij denken, ja, hoe kan Jezus ons nou blijdschap, vrede, vervulling geven? He, er zijn zoveel mooie dingen in deze wereld. Waarom zou ik nou mijn tijd besteden aan Jezus? Hij kan dat toch niet? Hij zegt, ja, maar als je nou bij mij komt, ik geef je te drinken, stromen van levend water zullen uit je voortkomen. En natuurlijk zegt die vrouw, ja, och, geweldig, dat wil ik. En Jezus biedt jou aan vandaag om jouw ziel, jouw geest, jouw hart te vullen, zover dat het overloopt. Wil je dat? Is jouw antwoord ook, ja, dat wil ik. Maar nou is het een beetje een domper. Want als die vrouw zegt, oh, geef mij dat water, fantastisch. Dan zegt de Heer Jezus, nou, ga maar naar huis en ga je man halen. Nou, dat was nou net het onderwerp waar ze het niet over wilden hebben. Daar kwam het naar voren, de Heer Jezus zegt, terecht zegt gij, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad. En die gij nu hebt, is uw man niet. Nou ja, als er zo iemand in de kerk zou zitten, gelukkig nu wat minder, maar dan zou ik denken, jongen, als we dat verhaal wisten. En als het jouw verhaal of mijn verhaal wist, denk je, jongen, wil ik daar wel naast zitten? Hè? En dan begrijp je ook waarom die vrouw op het heetst van de dag kwam. En ze heeft, en toch heeft ze, misschien de eerste keer is ze getrouwd, ze hoopt geluk te vinden, zoals iedereen in het huwelijk. En het is niks geworden. En de tweede keer heeft ze weer gehoopt en de derde keer weer. De vijfde keer nog een klein beetje gehoopt. En de zesde keer dacht ze, nou laat ik maar niet trouwen. Maar ze was op zoek naar liefde, naar geborgenheid. Ze is gekwetst, ze heeft pijn in haar ziel. En ze heeft niet gevonden wat ze zocht. En de mensen kijken haar daarop aan. En misschien heb jij pijn in je ziel. Ben je op zoek geweest? Heb je verkeerde keuzes gemaakt? En je denkt, ja, de mensen kijken me erop aan. God kijkt me erop aan. En dan zegt de Heer toch, ja, maar ik kom speciaal voor jou hier bij deze put zitten op het heetst van de dag. Want ik wil jou levend water geven. Zo is de Heer Jezus. Alleen, dat moet wel uit de weg geruimd worden. Want als dat in de weg zit, elke keer als je dicht bij God komt, of je denkt, ja, ik wil eens met God praten, dan denk je, oef, daar ligt die geschiedenis, daar ligt die pijn, daar ligt die schaamte en die zorg. Dat moet schoongemaakt worden. Laten we het daar eens over hebben. Dat mag je dan ook. En de Jezus zegt, laten we daar eens over praten. En als je zonde waren, als, wat was het, als karmozijn, ze zullen worden wit als sneeuw. En ze zullen worden wit als wol. Dus je zonde en je schaamte en je pijn neemt hij weg. En dan beseft die vrouw, ja, hij weet van alles. Hij zou een profeet zijn. Dan kunnen we het eens over de belangrijke dingen van het leven hebben. Nu we die schaamte, die pijn, die moeite, die zonde hebben besproken. Hoe zit dat nou met die aanbidding? Ik zou zo graag willen weten, moet ik nou naar die berg gaan, waar wij aanbidden? Of moeten wij naar die tempel gaan, waar jullie Joden aanbidden? Wat is het nou? En Jezus antwoordt haar, geloof mij vrouw, in vers 21, de uren komt dat gij nog op deze berg, nog ter hier, ter Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden. Maar de uren komt en is nu dat waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid, want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest, wie hem aanbidden, moet aanbidden in geest en waarheid. Moeilijk, lastig, en daar moeten we zo even verder op kijken. Maar twee hoofdstukjes eerder, in hoofdstuk 2, komt de Heer Jezus in de tempel en hij ziet daar bedrijvigheid. Hij ziet mensen die schapen kopen en die andere offerdieren kopen, die geld wisselen. Ze zijn allemaal bezig met religie, met godsdienstige handelingen. Het was een bedrijvigheid waar je jaloers op zal zijn als je een lege kerk hebt. Gelukkig is de onze vol. En ze waren goed bezig, dachten ze. En de Jezus gooit de zweep er doorheen. Hij zegt, dat is het niet, dit wil ik niet. Het gaat daar niet om. Het was ook nog eens een keer, ze hadden er een handeltje van gemaakt. Joden maakten goed geld met verkopen en wisselen en zo. Maar het moet een huis van gebed zijn. Dus het ging niet om die godsdienstige handelingen. Het ging ook niet om die berg te beklimmen en de rituelen te doen. Ja, dat is lastig. Want als wij denken aanbidden, dan denken we misschien aanbiddingsliederen zingen. Supermooi en dat heeft zeker een plaats. En gebeden uitspreken, mooie dingen, dat doen we dan samen in deze kerk. Maar eigenlijk zegt hij, ja, wacht even, het mag in deze kerk en het moet ook, maar het gaat niet om deze kerk en het gaat niet om die andere kerk. God zoekt aanbidders die aanbidden in geest en in waarheid. En dan zijn we over één zinnetje heen gestapt. God zoekt aanbidders. Dus hij zoekt jou en hij zoekt mij. Hij zoekt jou niet om een harde werker voor hem te zijn. Hij zoekt jou niet om wonderen te doen, om een dienstknecht voor hem te zijn, om liederen te zingen, om alles waar we goed in zijn. Hij zoekt jou niet voor al die dingen. Je mag ze wel gaan doen en daar is hij heel blij mee, maar hij zoekt aanbidders, geen dienstknechten. En misschien ben je al jaren gelovig en denk je, ja, ik wil God dienen, super, maar hij wil aanbidders. Misschien ben je net gelovig, denk je, wat wil God van mij? Hij wil aanbidders. Maar wat is dat nou, aanbidden? Wat is dat de volgende? Ja, even eentje terug. De Heer Jezus, ze zegt tegen de Heer Jezus, en dat is, dit laatste is echt heel bijzonder. De vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer hij komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zeide tot haar, ik die met u spreek, ben het. Ze verwachten een profeet, een koning, iemand die goddelijk was, heel bijzonder, waar er maar één van was, en die zou alles duidelijk maken. En deze vrouw, die zo'n geschiedenis achter zich had van 5 huwelijken en nu samenwonen, de pijn en de ellende, die Samaritaans was, die nog maar een halve Jood. Dat is nou die ene persoon in de Bijbel waar de Heer Jezus zo duidelijk tegen zegt, ik ben het. Hij heeft een gesprek, Jezus, gehad, een hoofdstukje terug met Nicodemus. Dat was de topgeleerde van Israël. Hij wist alles van de Bijbel. Hij had ook zijn hart op de goede plek. Komt met Jezus in gesprek. Maar hij zegt niet tegen hem, ik ben de Messias. En hij heeft meerdere ontmoetingen. En misschien vind je er wel eentje waar hij dat zegt. Maar hier zegt hij heel duidelijk, ik ben de Messias die jij verwacht tegen deze vrouw. Jezus kiest zijn publiek goed uit. Geen hoge plaatsen, hooggeleerde, heilige mensen. Nee, hij kiest de normale, die op de bodem zitten, van de put misschien, of ernaast. En dan moet je dus afvragen, oké, aanbidden, dat wil ik wel. Maar wat is dat nou? In het Oude Testament, ik ben niet onderlegd in het Hebreeuws, maar dan heb je weer zo'n concordantie met de, ik geloof dat het woord sarka was. De uitspraak weet ik niet precies. Maar daar wordt een woord voor aanbidding gebruikt dat zoiets is van vol eerbied en ontzag je op de grond neerwerpen. Misschien heb je wel eens van die films gezien voor een keizer. The Last Emperor of China. Zo'n klein jochie met pracht en praal. En dan komen mensen die ploffen zo op de grond en die durven hem niet eens aan te kijken. Zo vol ontzag aanbidden. Of een keizer van Rome of wie dan ook. Op grote afstand neervallen. In het Nieuwe Testament wordt een Grieks woord gebruikt. Ik ben een proskynuo. Nou, ik weet niet exact meer het woord, dus ik... Ik ben meer in souvlaki en zo thuis. In gyros, dat is mijn Grieks. Maar proskenuo, geloof ik, betekent dat. En was het proskenuo, en dat is knielen. Dichtbij knielen en de voeten of de handen kussen. Of misschien zelfs de mond kussen. Het is een stukje nabijheid en liefde betoon. Dus in het Nieuwe Testament is het al veel dichterbij gekomen. Je kan niet aanbidden op 100 meter. Ik stel me eens voor, in mijn gebed te zeggen, Heer, ik kom uw heiligdom binnen. En dan gaat die grote deuren open en die engelen met hun zwaarden, die kijken me zo aan en die steken hun zwaard weer in hun scheden. Die kijken me vriendelijk, maken de weg open. En dan staat daar de troon met de Vader en de Zoon. En dan schrijd ik zo zachtjes naar voren en zo op een meter, ik weet niet, misschien 50 meter of misschien 20 meter of 10 meter. Afstand veilig kniel ik neer. Maar God die wil ons dichterbij hebben. En het dichtste bij een definitie van aanbidding vind je in Matthäus. Er staat geen hoofdstuk bij. Jawel, kijk, moet ik even deze hebben. Matthäus 22 vers 37... En dat is natuurlijk een aanhaling uit het Oude Testament. Daar staat, ga ik het exact hier uit mijn Bijbeltje lezen. 22 vers 37. Ik hou van het bladeren. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste grote gebod. En dan ook je naaste als jezelf. Dat is daaraan gelijk. Maar aanbidding heeft te maken met God lief hebben, met alles wat in je is. Met je verstand, de plannen die je bedenkt. Met je hart, met wat je drijft. Met je kracht. En met je ziel. Met je emotie. En dat vraagt God van ons. Dat is lastig natuurlijk. En toen dacht ik, dat was zo'n ingeving die mij wel eens overkomt. Ik denk, waar komt die vandaan? Ik denk dat God die geeft. Toen moest ik denken aan een man uit het Oude Testament. En die heet Henoch. Er staat vrij weinig over hem. Maar het is One of a kind. Er is een bijzondere man, uniek is hij. En waarom? Als je hoofdstuk 5 van Genesis gaat lezen, dan zul je zien dat er iemand geboren werd. Hij had een bepaalde leeftijd, toen kreeg hij kinderen, zonen en dochters. Toen leefde hij nog zo lang en hij stierf. En dan heb je de volgende, die was zo oud en die kreeg zonen en dochters. Hij leefde nog zo lang en hij stierf. En dan gaat dat refrein achter elkaar. Iedereen die kreeg zonen en dochters en die stierf. Daartussenin staat er eentje. En Henoch, die was zo, zus en zo oud. Hij kreeg nog zonen en dochters. Hij leefde nog 365 jaar. En toen staat er, en Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Eén persoon, er is nog een tweede, maar in het Oude Testament, misschien wel in de hele Bijbel, die niet gestorven is. Elia die is ook nog in een vurige wagen naar de hemel gevoerd. Die zou helaas wel nog een keer moeten sterven als je Openbaring leest. Daar komt hij met Mozes en Elia, komen twee profeten en dan worden ze door het beest vermoord. Dus zijn dood is uitgesteld. Maar Henoch, die ging zo de hemel in. En wat deed hij nou voor bijzonders? We hebben geen psalmen van Henoch. We horen niet dat hij net zoals Salomo 1000 ossen en schapen offerde. Hij heeft geen profetieën geuit. Hij heeft geen reuzen verslagen. Althans, misschien heeft hij dat wel gedaan. Hij heeft van alles gedaan, denk ik. Maar er staat niet opgeschreven. Het enige wat van hem staat, is dat hij met God wandelde. En dat was voor God genoeg om hem, anders dan alle andere mensen, om hem zo de hemel op te nemen. Wat is nou het hoogste wat je kan bereiken in aanbidding? En toen heb ik die relatie gemaakt. Het is wandelen met God. God zoekt aanbidders die aanbidden in geest en in waarheid. In waarheid, je moet gewoon waar zijn. Het gaat er niet om dat jij hier of op het podium of thuis een mooi gebed met heel mooi gekozen woorden kan uitspreken. Mooie volzinnen, die ene vloeit over in de ander en de mensen staan verbaasd. Of je staat verbaasd van jezelf, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je echt bent. Waarheid. Geest en waarheid. En die waarheid moet gecombineerd zijn met de geest die in jou woont en die jou drijft. En deze man Noah, Henoch, die heeft zijn leven lang met God gewandeld. Een open boek was hij voor God. En dat is heel bijzonder, want vanaf Adam, hè, Adam en Eva, die in de avondkoelte kwam God langs en die wandelde met hen in de avondkoelte. Maar op een dag kwam hij en toen had Adam en Eva hadden zich verborgen. En misschien ben je dat ook al aan het doen en terecht, want als je weet wat in jouw hart en zo speelt, dan denk je, ja, het is niet zo fijn om dan voor God te komen. Maar daar hebben we het al over gehad. Dan mag je open en eerlijk bespreken. Verberg het niet. Gooi het eruit voor de Heer Jezus. Hij maakt het schoon. Hij maakt jou schoon. En dan kan je verder. En zo mag je open en eerlijk door Gods geest geleid wandelen met Jezus. Ja, ik heb toen eens gedacht van, hoe doe ik dat nou in mijn praktijk, in een dagelijkse praktijk? In mijn praktijk, lijkt wel een dokter. Mijn dagelijkse praktijk. Ja, ik heb jullie wel eens verteld en ik zou daar graag nog eens een keer een toespraak over proclameren. Maar ik begin mijn dag. Ik zit daar achter mijn bureautje of in de badkamer en dan zeg ik, Vader, goedemorgen. Goedemorgen, Vader. Goedemorgen, Heer Jezus. Goedemorgen, Heilige Geest. U bent hier. En ik ben er ook. En we gaan samen een mooie dag hiervan maken. Spreek ik uit hardop dat ik weet dat het waar is en dat zakt dan in mijn ziel en in de hemelse gewesten wordt dat gehoord. En dan ga ik naar mijn kamertje en dan lees ik, op dit moment ben ik met de psalmen bezig, lees ik één psalm en dan luister ik naar God. En dan leg ik mijn dag aan de Heer Jezus voor, naar mijn hemelse Vader. Ik ga weer studenten begeleiden en ik weet nog niet precies wat ik ga doen. En ik vraag me af hoe ik dit ga doen en dat. En ik kom Piet weer tegen en Janneke. En Heer, zegent u deze dag. En dan sta ik op. En dan, tijdens de dag, dan spreek ik God nog eens een keertje aan. Als ik eraan denk. Soms niet, soms wel. Heer, wat een mooie dag is dit. Of wat is, ging dit veel beter dan ik verwacht had. Of ja, ik vind dit moeilijk. En aan het eind van de dag, dan dank ik God voor de dingen die ik meegemaakt heb. En zo ben ik gaan proberen om bewust samen op te trekken met Jezus. Onder het toezicht van mijn hemelse Vader. Geleid door de Heilige Geest. En zo ben ik een aanbidder geworden. En natuurlijk, als je daarmee bezig bent, dan krijg je opeens zin om een liedje te zingen met je gitaar of met de piano ben ik een beetje aan het leren, opwekkingslied. Of dan spreek je een mooi gebed uit. Of dan vind je het fijn hier met je broeders en zusters te zijn, naar een aanbiddingsdienst te gaan. Maar de basis is dat je samen optrekt, eerlijk, oprecht, open, door Gods Geest geleid, met je hemelse Vader, met de Heer Jezus. Oké. Conclusie. Wil jij Jezus tijd geven? Hij vraagt aan jou, mag ik iets van jou? En als hij dan jou aanbiedt, ik wil jou echt jouw hart vullen, zodat het gaat overlopen. Wil je dat ontvangen? Geloof je dat? Of blijf je met je emmertje toch maar putten? Wil je dan ook je pijn en je schaamte en je zonde misschien open en bloot voor de Heer Jezus uitspreken, zodat hij het schoon kan maken? En wil jij dan ook de Vader aanbidden? Is dat wat jou, wil je daar het nieuwe doel van je leven van maken? Of misschien een oude doel weer oppakken? En wil je Jezus leren kennen? Hij vond het toen, uiteindelijk, toen die Samaritaanse vrouw het wilde, heeft de Heer Jezus zich laten kennen. Want hij zegt, ik ben het. Als je zo uitstrekt naar hem, dan gaat de Heer Jezus jou vertellen wie hij is en jouw hart vervullen. Dan zou ik zeggen, ga wandelen met je Vader, want hij zoekt jou. Hij heeft misschien hoogmoedig van mij, maar misschien heeft hij, of hij heeft mij speciaal op deze zondag hierheen gestuurd, omdat ik hierheen moest, omdat jij hier zit, omdat jij dit moest horen en omdat God jou zoekt. Ik wens je God zegen en een mooie wandeling, een leven vol wandelingen met hem. Amen.